Welkom bij podcast nummer 10 van de LVOP. We zijn vandaag bij professor Bas Werker bij de Tilburg Universiteit, Universiteit Tilburg. Hij is professor of finance en econometrics, in goed Nederlands financiering en econometrie. En wij zijn van plan om twee podcasts op te nemen vandaag. Podcast nummer 10, dat ik net al zei, gaat over de beruchte rekenrente. En podcast nummer 11 zou gaan over het premiecontract versus het SER-contract. Nou, laten we beginnen om met de podcast nummer 10. En die gaat dus over de rekenrente. Misschien dat jij de eerste vraag wil stellen, Michael. Want Michael is er ook, dames en heren.
Ja, hallo, goeiedag. Ja, nee, zeker Bas, fijn dat we hier kunnen zijn. Voor mij ook een thuiswedstrijd natuurlijk. We zijn hier collega's ook op de universiteit in Tilburg. Maar die rekenrente, we hebben het met Arend Jan even over gehad en ook met onze fractie. Die blijft de gemoederen maar bezighouden. Als je de krant openslaat, iedere week lijkt wel weer een nieuwe opinie. Het oude en het nieuwe contract vliegen door elkaar heen als het gaat over de rekenrente moet omhoog wel of niet. Daar willen we graag van jou wat meer duidelijkheid over. En ook ja, wat die rekenrente. Kun je nou eens aangeven waarvoor, voor de pensioenen, wordt die nou eigenlijk gebruikt?
Ja, dank jullie wel voor de uitnodiging om hierover over te spreken. Het is een veelvuldig gehoord onderwerp de laatste tijd. Hij bestaat al jaren, maar tientallen jaren geleden had niemand het erover en tegenwoordig staat dagelijks de krant er vol mee. En ik denk dat het goed is om een aantal dingen proberen helder te maken. Dus er zijn mensen die beweren dat de rente op dit moment heel erg laag is en dat die nog nooit zo laag is geweest. En daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn. Dat zie je. En ik vrees dat dat gewoon een feit is waar we nog wel even enkele jaren mee moeten doen. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat die omhoog gaat. Misschien gaat hij nog wel verder omlaag. Ik zie soms wel eens een keer collega's die een glazen bol hebben en die zeggen dat de rente gegarandeerd weer gaat stijgen. Dan is mijn antwoord altijd van ja, in Japan is die al 20 jaar laag. Dat gaat daar ook al 20 jaar zo, dus waarom zou dat hier anders zijn? En ik snap ook wel dat dat heel vervelend is. Want als je een lage rente hebt, maak je weinig rendement. En als je weinig rendement maakt, dan heb je dus een probleem met onder andere de financiering van pensioenen. Dus dat daar veel aandacht voor is, dat is duidelijk. Wat ik minder gelukkig vind in het hele debat is dat er heel veel misverstanden en mist en vaagheden zijn over wat die rekenrente nou precies doet.
Die kan jij nu ook een beetje proberen door te prikken.
Laat ik proberen om daar wat helderheid in te...
De feiten en fabels over de rekenrente. Laten we beginnen. Ja.
De feiten en fabels over de rekenrente, daar heb ik in het verleden al eens een keer wat over gezegd. En laat ik daar nog eens een keer op terugkomen inderdaad. Allereerst, kijk, alle pensioenfondsen moeten met dezelfde rekenrente rekenen. En dan zijn er ook een hele hoop die gewoon dekkingsgraden hebben van 140, 130%. Ruim boven de 100, grote buffers, niks aan de hand. Dus de suggestie dat de rekenrente voor alle pensioenen een probleem is, is in ieder geval al niet waar. Er zijn een heleboel pensioenfondsen die het best goed doen zonder dat zij de rekenrente ter discussie stellen. Die pensioenfondsen hebben in het verleden gezegd van ja, laten we nou dan niet opgokken dat de rekenrente of dat de rente in het algemeen weer omhoog gaat. En die hebben daar hun beleggingsbeleid op aangepast, hebben die gok niet genomen en zijn uiteindelijk in het gelijk gesteld in de zin van de rente daalde verder, maar hebben daar niet zo heel erg veel last van gehad omdat ze daar rekening mee gehouden hebben. Dus als je op die manier kijkt, dan heb je als je naar pensioenfondsen kijkt die een ander beleid gevoerd hebben en die nou een lagere dekkingsgraad hebben dankzij die lage rente, die kunnen in ieder geval ook wel een beetje een hand in hun eigen boezem steken en zeggen van ja, dat hadden we in het verleden misschien anders moeten doen. Je zou zelfs nog kunnen zeggen, misschien hebben ze in het verleden wel een verstandige gok genomen. Dat zou kunnen.
Want het is een gok, zeg je.
Ja, je weet nooit wat de rente doet. Hij kan omhoog, hij kan omlaag. En wat je kunt doen is je proberen te verzekeren tegen een verandering. En als je dat niet doet en je gokt dat hij omhoog gaat, ja, als dat goed uitpakt, dan is dat mooi. En als dat verkeerd uitpakt, en dat is nou het geval, ja, dan heb je dus last van een lage dekkingsgraad.
Maar was het bij het ABP niet erg onverstandig om te gokken op een renteverhoging al die jaren geleden?
Nou, je kunt in het algemeen natuurlijk altijd je afvragen van of het verstandig is om risico's te nemen. Maar het geldt voor aandelen ook. Ja. Kijk, ze hebben ook aandelenrisico genomen en dat is goed uitgepakt. Want aandelen hebben het best redelijk gedaan de afgelopen jaren. Dus ik ben wat dat betreft wat vrij neutraal in of het toendertijd een goed of een slecht besluit was. Maar los daarvan, dat besluit is toen genomen. dan moet je nou wel ook de consequenties nemen. Als je risico neemt en het pakt slecht uit, ja, dan is dat zo. Maar dan is dat ook gewoon een feit en een gevolg van de keuze die je gemaakt hebt. En als je pech hebt, dan heb je pech. En als je geluk hebt, heb je geluk.
Dus dat verhaal zouden ze dus ook gewoon aan al die verplichten kunnen vertellen?
Ik zou heel eerlijk zijn over dat verhaal.
Dat zou begrip kunnen kweken. Ik bedoel, het kan niet leuk zijn. Hè, want
maar het is wel eerlijk.
Oké.
Dus dat is één argument. De andere vraag is of die rekenrente überhaupt wel de goede rente is die je moet gebruiken. Er zijn mensen die zeggen van nee, we moeten een andere rekenrente gebruiken, want die van nou die is heel erg laag en is onredelijk laag. En dan geef ik als antwoord van ja, ik vind hem ook onredelijk laag. Ik krijg ook maar 0,1% rente op mijn spaarrekening. En ik heb het recent nog een keer geprobeerd door mijn bank op te bellen en te zeggen van ik vind dat echt belachelijk laag. Van maak daar nou gewoon 3% van. En het antwoord was toch nee. Ja, dat werkt bij pensioenfondsen precies hetzelfde. Zij hebben geen bank, maar ze hebben een overheid. Daar kopen ze staatsobligaties. En dus ik zou ze vooral oproepen om Bobke Hoekstra op te bellen. En zeggen van betaal nou eens een redelijke rente. Niet die armzalige 0,3% die je nu betaalt, maar betaal nou gewoon 4%. Dat vinden wij redelijk. En als Bobke Hoekstra dan zegt van dat is goed, dat gaan we doen. Dan is dat prima. En dan kunnen ze ook best rekenen met die 4%. Maar ik vrees toch dat hij gaat zeggen van ja, waarom zou ik dat doen? Ik kan veel goedkoper geld lenen, dus waarom gaan we dat doen? Dus het feit dat die rente laag is, kun je het niet leuk vinden. Dat is ook soms niet leuk. Maar het is nu eenmaal een gegeven van een kapitaalgedekt stelsel. Waarom, daar hou je daar rekening mee te houden.
Kun je nog even van die rente lagen? Er gaan ook allerlei verhalen om waarom die dan laag is. Nou, heel snel wordt er nu de laatste tijd geweest op ECB, Europa. Maar onder economen, wat zijn eigenlijk de algemene zaken waarom een rente laag is? En misschien wel zo laag als die nu is.
Nou, een van de oorzaken van de lage rente is in ieder geval de vergrijzing. Ja, dat betekent gewoon dat heel veel mensen sparen, onder andere voor hun pensioen. En dat betekent dat er heel veel vraag is om dat spaargeld kwijt te kunnen. En er is minder vraag naar dat geld. En daardoor gaat de prijs en dus de rente omlaag. Het ECB-beleid, daar is pas geleden nog een keer naar een artikeltje over verschenen. Dat helpt natuurlijk niet. Laten we dat ook duidelijk zijn. Het is niet zo dat de ECB ervoor gezorgd heeft dat de rente hoger wordt. Nee. Maar met een ander beleid was die echt niet heel erg veel hoger geweest. Dus het is makkelijk om naar de ECB te wijzen. Maar daar gaat het echt niet alleen om.
Maar even een vraag hierover. Wat natuurlijk wel een probleem is. Het is zeker zo dat er veel meer redenen zijn dan alleen de ECB. Maar de combinatie dus van een hele lage rente, omdat dus de zuidelijke lidstaten anders gewoon failliet gaan. Hè? Als je dat heel hoog zou doen, toch? En ook het feit dus dat ze niet hervormd hebben. Dus je compenseert dat met een lage rente. Nou, dat leidt tot een lage rente, maar ook tot een aandelen. We zijn ook nog QE. Dat leidt tot een aandelenhoos en een huizenhoos. En wij zitten dus, we zitten met rekenrentes, maar we zitten ook met aandelen. En beide is dus wel heel volatiel geworden, ook door het beleid van de ECB.
Ja, nogmaals, ik denk niet dat het alleen maar het beleid van het ECB is wat hier een rol speelt.
Dat zeg ik ook niet.
Oké, nou dan. Ja. Maar het beleid van de ECB heeft niet geholpen om de rentes hoger te maken. Ja, de politieke discussies die gespeeld hebben over rentes in Zuid-Europa. Ja, ook daar zie je natuurlijk dat de kapitaalmarkt daarop reageert en dat Zuid-Europese landen sowieso al een veel hogere rente moeten betalen dan de Noord-Europese landen. Omdat mensen die dat geld uitlenen denken, ook Nederlandse pensioenfondsen overigens, die denken van ja, misschien is er ook wel een kans dat je dat geld niet terugkrijgt.
De spread.
Dat is een spread en dat heet dan kredietrisico. En daar moet je wel degelijk rekening mee houden als pensioenfonds. Maar de pensioenfondsen in Nederland profiteren daar op dit moment ook van. Wat blijft is dat het een interessante vraag is om te stellen waarom de rente zo laag is. Maar uiteindelijk maakt het voor de pensioendiscussie niet heel veel uit. De rente is laag. En we kunnen gaan kijken wie daar de schuldige van is. Maar voor pensioenen betekent gewoon, je moet ermee leren leven.
Het is een gegeven. Hè?
Het is een gegeven.
En wij kunnen het ECB-beleid ook helemaal niet veranderen.
Al zouden we het kunnen veranderen, de vraag is of dat er dan heel erg veel beter op wordt. Maar in ieder geval, het is gewoon een gegeven. Het is een feit. Okay, we zullen ermee moeten omgaan.
Ja, dus de rente, de mar, is een gegeven.
Ja.
En vervolgens is dan de rekenrente, is dat ook een gegeven? Of
nou ja,
wat is dat precies? Misschien is dat nog goed om even de rekenrente en waarvoor wordt die gebruikt?
Nou, de rekenrente is eigenlijk de inschatting waarvan uitgegaan wordt. Zo van dit is het rendement wat we in de toekomst kunnen gaan maken. Zodanig op het vermogen wat we gespaard hebben. En daarmee gaan we dan de pensioenen betalen. En sommige mensen vragen, is het een keihard gegeven dat gelijk moet zijn aan de rente? Aan de marktrente? En dan is het antwoord wat mij betreft heel eenvoudig, nee. Want je kunt best in de wet zetten dat je een rekenrente gebruikt van 3%. Je kunt ook in de wet zetten dat je een rekenrente gebruikt van 12%. Je kunt ook in de wet zetten dat je een rekenrente gebruikt van min 2%. Dus je kunt alles in de wet zetten. Dus nee, het is geen gegeven. De vraag is daarmee natuurlijk van wat is nou een redelijke rente om mee te rekenen. En tot voor kort, en dat maakt, verklaart ook een beetje de mist in het hele debat, denk ik. Tot voor kort was het vrij duidelijk. Want pensioenen werden geacht om gewoon gegarandeerde uitbetalingen te zijn. Ze werden gewoon gegarandeerd. Nou, de enige manier om een uitbetaling te garanderen is om geld te lenen van een partij die echt betrouwbaar is. Daar gebruikt u dan de Nederlandse overheid voor. En die Nederlandse overheid betaalt die rente. En dat is dan dus ook waar je op mag rekenen. En daar zijn eigenlijk ook alle economen het wel over eens. Dus het stelsel wat we tot nog toe hadden, wat gebaseerd was op het idee van een garantie. Daar was iedereen het ook wel over eens dat die rekenrente die we nou gebruiken, dat dat de juiste is.
En dat is ook even niet één rente of één getaltje, maar het is een curve. Die gaat voor allerlei verschillende looptijden.
Het is een hele curve. Dus als je iemand hebt die bijvoorbeeld op dit moment 67 is en met pensioen gaat, die leeft dan nog een gemiddelde jaar of 20, dan is het dus ook de rente, net zoals een hypotheekrente van de looptijd afhangt, hangt ook die rente van de looptijd af en kun je de 20-jaarsrente gebruiken. Die is over het algemeen ook iets hoger dan die is wel degelijk iets hoger dan nul, maar ook historisch heel laag. Het debat gaat heel vaak over de vraag, ja, maar nu weten we toch eigenlijk dat pensioenen helemaal niet gegarandeerd zijn, want ze kunnen immers naar beneden.
Ja, er kan gekort worden.
Hè? Er kan gekort worden.
Hangt boven de markt, ook voor ABP. Hè?
Iedereen heeft het erover. En dan zijn sommige mensen die dan de volgende redenering ophangen. Die zeggen van ja, als die pensioenen gekort kunnen worden, zijn ze helemaal niet gegarandeerd. En dan mogen we dus ook best met een risicopremie in die rente rekenen. En kunnen we dus best een hogere rekenrente gebruiken. En dat is een veel impliciet en veel gehoord argument, maar het deugt niet. Laat ik daar heel helder over zijn. En de makkelijkste manier om dat duidelijk te maken is denk ik om gewoon te kijken van wat er nou gebeurt als je de rekenrente zou verhogen. En mensen die deze redenering aanhangen, die doen toch iets wonderlijks. Want wat er dan dus de redenering is als volgt. We hadden zo'n gegarandeerd pensioen, maar we hebben nou te weinig geld om die belofte waar te maken. En dus moeten we gaan korten. En dan is de volgende stap, ja, maar als we gaan korten was er dus blijkbaar geen garantie. Dan mogen we een hogere rekenrente gebruiken. En die hogere rekenrente leidt wel tot een hogere dekkingsgraad en hoeven ineens niet meer te korten. En als je dat op die manier vertelt, dan snapt toch eigenlijk ook iedereen wel dat daar toch ergens iets krom zit in die redenering. Je hoeft het niet te korten. Je moest korten, daar heb je risico en dan mag je een hoge rekenrente gebruiken en daardoor hoef je wel niet te korten. Dat klinkt toch niet goed. Dus de vraag is wat er nou in deze redenering verkeerd gaat.
En de rekenrente is de verdeelknop tussen jong en oud. Hè?
En dan is het dus inderdaad de verdeelknop tussen jong en oud. En dat is precies waar het in deze discussie over gaat. Als je besluit om de rente te verhogen, de rekenrente te verhogen, dan hoef je dus oudere pensioenen die al ingegaan zijn, die hoef je niet te korten. Maar dat geld, ja, de hoeveelheid geld in de pensioenpot blijft hetzelfde. En dat betekent dus automatisch dat pensioenen van jongeren lager gaan worden. Die krijgen dan in de toekomst minder dan ze anders zouden hebben gekregen. En je kunt als beleidsmaker, als politicus, als je gewoon naar Nederland kijkt, kun je zeggen van ja, dat vind ik eerlijk. En daar heb ik als wetenschap ook geen mening over. Waar ik als wetenschapper wel een mening over heb, is dat het niet altijd helder op deze manier verteld wordt. Dus als je nou een verhaal zou hebben waarvan je zegt van ja, we hebben toch eens even goed gekeken naar wat de jongeren op dit moment opbouwen en wat die nog aan rendementen in de toekomst kunnen verwachten. Dat is zodanig, leidt tot een zodanig hoog pensioen dat we dat eigenlijk heel hoog vinden. Met andere woorden, om in populaire terminologie te praten, de jongeren zijn op dit moment echt de gelukgeneratie. En tegelijkertijd concludeer je dat de ouderen door allerlei gemiste indexatie en misschien wel korten, dat dat op dit moment echt de pechgeneratie is, dan kan ik me best vanuit een sociaal oogpunt voorstellen dat je besluit dat de jongeren best wat minder pensioen kunnen krijgen en de ouderen wat meer.
Maar dat geldt nu niet.
En de vraag is dus of dat nu geldt. En daar heb ik als wetenschapper, daar ben ik altijd heel strikt in. Ik heb geen mening over wie de pech- of gelukgeneratie op dit moment is. Maar ik vind wel dat als je al vindt dat je aan de rekenrenteknop moet draaien, dat je dat eerlijke verhaal moet vertellen en dat je moet zeggen, want dat betekent dus dat ouderen meer pensioen krijgen dan op dit moment, maar daarmee ook jongeren later minder pensioen.
Maar dat is dus eigenlijk de vraag of dat je de verplichtingen van het pensioenfonds maar consistent wil waarderen. En je zegt, als je dat doet zoals we nu doen, dus de linker en de rechterzijde van een balans, dan past daar gewoon die marktrente bij, die curve. Maar je kunt als politiek zeg je besluit om dat niet te doen. Maar dan heeft dat wel degelijk gevolgen. Dan is het een knop. Dan ga je dus geld herverdelen. En dan vind je ook dat je, en dan moet je ook toelichten hoe die herverdeling loopt en waarom.
Ja, nee, dan moet je dus inderdaad zeggen van de jongeren zijn de gelukgeneratie, vinden wij. De ouderen zijn de pechgeneratie. En dus gaan we dat geld herverdelen. Ja. En als je dat dan al doet, dan zou ik het eigenlijk ook wel wenselijk vinden voor de kwaliteit van het debat, dat je dat niet doet via iets abstracts als de rekenrente, maar dat je gewoon keihard als bijvoorbeeld ABP tegen de deelnemers zegt, jongens, we hebben er eens goed over nagedacht. Wij denken dat het anders moet. Wij gaan de pensioenen van de ouderen verhogen. We gaan de aanspraken van jongeren verlagen. Daarmee krijgen we ook diezelfde herverdeling. Maar die herverdeling is dan ook wel gewoon transparant en iedereen snapt het. En dan moet je, als je dan echt vindt dat dat een verstandige keuze is, dan kun je dat ook op die manier duidelijk maken.
Maar er is geen enkele empirische evidentie nu dat de jongeren het beter zouden hebben dan de ouderen.
Ik ken hem in ieder geval niet.
En sterker nog, wetenschappelijk, ja, dan zou je dus moeten gaan voorspellen. Dat kunnen wij niet. Hè? Het enige wat je zou kunnen zeggen, waarschijnlijk zal die rente nog lang laag blijven. Dat is voor zowel jong als oud een probleem, blijkbaar.
Ja, dat is heel jammer, maar inderdaad, het is voor iedereen een probleem.
Ja. En de ouderen hebben nog, als je wat ouder bent, dan heb je nog allemaal die gunstige VPL-regelingen.
Hebben we ook een mooie podcast al over gemaakt. Ja. Over je
nee, dat zijn dus allerlei. Dus ik ga hier niet argumenteren dat de ouderen of de jongeren de geluk- of de pechgeneratie vinden. Want dat vind ik ook eigenlijk iets van een pensioenfondsbestuur die gewoon vanuit hun verantwoordelijkheid daarna moeten kijken. Het enige wat ik wel zeg is van voer nou die discussie op die manier. En zeg dat, ga dan ook niet hebben over het verhogen van de rekenrente. Maar zeg gewoon, wij willen geld herverdelen van jongeren naar ouderen. Wij motiveren dat, wij vinden dat redelijk. En wij doen dat op gewoon een transparante wijze, door daar niet ingewikkeld over te doen met rekenrentes. Maar we doen dat heel expliciet door de aanspraken van de ene groep te verhogen en de aanspraken van de andere.
Mijn idee is eigenlijk, Jan, ik weet niet hoe jij, hè, naar Bas een heldere toelichting, dat bij ABP de laatste jaar, vroeger pleiten ze wel erg ook weer voor verhoging van rekenrente. De laatste tijd, zeker na een nieuw contract, lees je vaak, hè, dat de rekenregels, hè, nieuwe rekenregels bij een nieuw contract. Hè, dus dat is al wat breder, wat vager. En maar dan nog vind ik het een mooie suggestie die je doet. Ja, weet je, als je wil herverdelen, om wat voor reden dan ook, doe dat dan in ieder geval transparant en ben dan duidelijk. Want als je dat dus mistig laat, dan blijf je natuurlijk al die discussies ook houden, hè, in de krant. En het is een hele complexe materie.
Ja. Mag ik je verleiden om in te gaan op wat Eijvinger en Lex Hoogte en de Financieel Dagblad hierover zeggen?
Ja, deze week. Kapitaalmarktrente is niet marktconform en geen basis voor de rekenrente.
Ja, ik heb het inderdaad gelezen. Een collega van mij die stuurde het door. Ik vond de titel al wat verwarrend. Want een marktrente is niet marktconform. Ja, in mijn definitie is de marktrente per definitie marktconform. Hij kan laag zijn. Maar nogmaals, daar hebben we het net over gehad. Dat is zo. Dus twee opmerkingen daarover. Enerzijds staan er in dat artikel wel degelijk beweringen zo van de rente zal binnenkort wel omhoog gaan. Ja, sommigen hebben misschien een glazen bol. Ik zeg er altijd bij, ik heb hem niet. Ik zou daar dus niet op rekenen. Dus je moet als pensioenfonds, als je beleid maakt, denken van ja, de rente zou omhoog kunnen gaan. De rente zou eventueel ook nog verder omlaag kunnen gaan. En je moet al die scenario's gewoon doorrekenen en meenemen in je analyses. En er niet op gokken van hij zal wel omhoog gaan. Dus dat lijkt me in ieder geval onverstandig. Mm-hmm. Het andere punt is, al zou die in de toekomst omhoog gaan. Ja, wat het pensioenfonds op dit moment doet is, nogmaals, voor diegene die net gepensioneerd is en nog 20 jaar pensioenfonds een pensioenuitkering krijgt, daar koopt het pensioenfonds, ook het ABP, staatsobligaties voor. En die krijgen ze op dit moment, krijgen ze daar, nou ja, wat zal het zijn, 0,8-0,9% rente op. Dus dan kan de toekomst die rente wel weer veranderen, maar die 0,8-0,9% die heb je gewoon voor 20 jaar vastgelegd. Dus ook daar is maar de vraag van of je er heel veel aandacht aan moet besteden naar wat de rente in de toekomst eventueel gaat doen. In ieder geval wat ik iedere keer mijn studenten leer, is denk nou gewoon over alle mogelijke scenario's na. En dat kan een rentestijging zijn, maar dat kan ook een verdere rentedaling zijn. Maak daar je beleid op. En als je geluk hebt gehad en het gaat de goede kant op, dan is dat prima. En als het, net zoals ik net al zei, van als je gokt op een stijging, maar het blijkt toch een daling te zijn, dan moet je dat ook gewoon eerlijk zijn.
Maar dus ook zelfs een lange tijd negatieve rente zou je als scenario meenemen?
Ik zou daar zeker van uitgaan. Ja. Ik zie geen wetenschappelijke argumenten waarom dat per se niet zou kunnen.
Wat betekent dat eigenlijk?
Ja, maar even voordat we in negatieve rente, want dat is ongelooflijk interessant. Mijn eigen hoofd ontploft namelijk bij negatieve rente. Even nog om dit rubriekje af te ronden. Heel vaak, ik hoorde laatst op de radio een FNV, die heeft dan een hele simpele reden. Die zegt gewoon van, luister eens, pensioenfondsen maken wel 6-7%, 8% per jaar.
Afgelopen 15 jaar, 20 jaar.
Nou, dat gaat toch wel door. En de rekenrente is heel erg laag, dus dan moet het omhoog. Zo simpel is het. Hè? Nog even, ik ben het daar totaal mee oneens, maar wat is uw reactie op zo'n, die je heel vaak hoort?
Nou ja, wat die mensen in die redenering, wat daarin vergeten wordt, is dat het die 7%, ja, dat kan wel zijn dat het in het verleden is geweest, maar zoals iedereen weet, rendement uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst. En het is dus ook gewoon geen garantie voor de toekomst. Dus je hebt risico. En dat is eigenlijk de definitie van risicovrije rente. Ja, dat is het rendement wat je kunt halen zonder risico. En als je wel risico neemt, dan moet je eerlijk zijn, dan kan het rendement hoger zijn, maar het kan ook lager zijn. Dus om een andere manier om deze discussie aan te vliegen en het misschien helder te maken, is dat als je risico neemt op financiële markten door bijvoorbeeld aandelen te kopen, dan krijg je daar ook een risicopremie voor. En die risicopremie, dat is mooi, want dat levert dus gemiddeld genomen, doorsnee genomen, een hoger rendement op. Maar let op de woorden gemiddeld en doorsnee, dat is niet altijd zo. En wat je heel vaak ziet in het debat is dat mensen maar focussen op één van de twee delen van het woord risicopremie. Sommige mensen die kijken heel erg naar dat premie en denken van ja, die incasseren we alvast en die gaan we alvast uitdelen. En andere mensen, kijk naar de Nederlandse bank, die focussen heel erg op die risico. Maar per definitie krijgen ze altijd alle twee. Dus wat je zou doen, anders gezegd, als je met een hogere rekenrente zou gaan rekenen in het Nederlandse stelsel, wat je daar feitelijk zegt is van ja, we krijgen dus door die financiële beleggingen in die aandelen krijgen wij een risicopremie. En dan geven we die premie, die geven we alvast aan de ouderen. En het risico geven we zonder premie aan de jongeren. Ja. En ook dat nogmaals, wat mij betreft mag je dat besluiten. Ik denk niet dat het mijn voorkeur zou zijn. Ik zou op een andere politieke partij stemmen, maar dat even terzijde. Maar als wetenschapper zeg ik, van dat mag je als politiek voor mij besluiten. We incasseren risico en de premie. En de premie gaat naar de ene groep en het risico gaat naar de andere groep. Maar ben dan ook wel gewoon eerlijk en helder in. En als je dat niet wilt, als je zegt van nee, wacht even, die groep die het risico loopt, die krijgt ook de premie. Ja, dan blijft de conclusie toch dat er geen enkele reden is om een huidige rekenrente te twijfelen.
Dankjewel.
Ja, en is het ook, want inderdaad, die negatieve rente kan wel even wachten, toch?
Ja, ja.
Ook al borrelt het in jouw hoofd, maar ook, want er zijn nog andere, ook van die argumenten die je vaak hoort. Ja, we zijn het braafste jongetje van de klas in Europa. Overal is die rekenrente veel hoger en dan krijg je staatjes tussen 3-2% en dan komt er gemiddeld uit. En dan denk ik altijd, ja, maar volgens mij zijn er niet zo heel veel landen in Europa die hetzelfde pensioensysteem hebben als in Nederland. Maar
nee.
Wat zou jouw argumentatie zijn als men daarna verwijst?
Ja, ik herken dat wel. Er zijn inderdaad een aantal landen die dat op een andere manier doen en dus veel minder prudent zijn. Maar ja, de vraag is of je dat dan ook zelf maar niet moet doen. Er zijn natuurlijk wel meer dingen die gebeuren. Er worden ook minder verkeersverlichting aangelegd in Zuid-Europa. En er zijn ook meer ongelukken. Dus ja, is dat dan een manier om te zeggen van dat gaan we ook doen?
Ja, Fransen betalen de pensioenen van hun ambtenaren vanuit de lopende begroting.
Ja. Begrotingsgefinancierd.
Moet je pensioen. Voorstellen.
Maar ook Arend-Jan, want jij bent natuurlijk oud Tweede Kamerlid. Jij kent dat pensioen wel, want in Nederland kennen wij dat voor politici ook nog steeds. Het APA-pensioen, ja, je krijgt het nu natuurlijk nog niet uitgekeerd. Nee, maar dat is heel vreemd. Dus eigenlijk de politici in Nederland zijn de enigen die begrotingsgefinancierde pensioen hebben.
Ja.
Maar 2021 heeft de minister van Binnenlandse Zaken, daar gaan ze ook over op kapitaaldekking. Hoewel, ja, die discussie zal binnenkort ook wel opladen. Ja. Of dat nu in deze tijd wel zo... Dat is een heel ander vraagstuk.
Dat is inderdaad een heel ander vraagstuk. Maar het ook voor Zuid-Europese landen geldt precies hetzelfde. Zij maken exact dezelfde rendementen, de pensioenfondsen daar, als in Nederland. En de vraag is, wil jij prudent zijn? En in dit geval is die prudentie, dat is wel goed om je dat te realiseren, is niet een prudentie waarin je zegt van dat is ten voordele van de Nederlander en misschien ten nadele van Zuid-Europese landen. Het is geen herverdeling in die richting. Maar het is een herverdeling binnen Nederland tussen generaties. En dat zie je in het hele debat. Dat ouderen voelen zich vaak bekocht met als argument. En hebben ze nog gelijk in ook. Ja, ons is iets heel anders beloofd dan we krijgen. En dat klopt. En ik snap dat heel veel teleurstelling oploopt. Want ze hebben inderdaad gewoon andere dingen beloofd gekregen dan ze nou feitelijk krijgen. En bij jongeren zie je dan vaak argumenten als van ja, wij blijven maar betalen. Maar tegen de tijd dat wij met pensioen gaan, is de pot leeg. Dus het is van belang om wel op te merken dat als wij hier prudent zijn, dat in het belang is van gewoon de toekomstige Nederlandse jongeren.
De handhaven van de rekenrente is de bescherming van de jeugd.
Juist.
En dat moeten we eindeloos blijven herhalen.
Ja, in het huidige systeem. Ja.
Nou ja, in het nieuwe systeem ook. Dat zal in alle systemen blijven.
Ja, want is zo'n want inderdaad heb je altijd die rekenrentediscussie, dat is dus ook een discussie die tot in de lengte dat dagen doorgaat. Of
ja.
Zijn er geen systemen zonder rekenrente?
Zeker. En sterker nog, die hebben we op dit moment al. Er zijn heel veel mensen die hebben een zogenaamde premieregeling bij een verzekeraar. En die zijn iets realistischer in die zin dat er gezegd wordt van ja, jullie betalen premie. Dat zetten we op een rekening, dat sparen we, daar halen we rendement op. We kunnen daar wel ruwweg een inschatting van maken. Maar ja, we zien wel wat het rendement oplevert. Dus dat klinkt als heel erg onzeker. Maar het is wel eerlijk. Want wat er precies verkeerd gaat, toen net zei ik al, hè, dat ouderen misschien het idee hebben dat iets anders beloofd is dan ze feitelijk krijgen, hebben ze gelijk in. Want dat is natuurlijk altijd beloofd van, ja, dat komt wel goed met die pensioenen en we kunnen al die rendementen en die indexatie kunnen we blijven betalen. Ja, daar was geen reden voor waarom dat zou kunnen. En op een gegeven moment liep dat spaak. Ja, in dit geval is het spaak gelopen tijdens de financiële crisis. Als het niet op dat moment was geweest, als het niet in 2008 was geweest, dan was het wel in 2015 geweest of in 2025. Dus die discussie hadden we een keer gekregen. Je kunt niet wel risico lopen en dan iedere keer maar denken, en dat risico schuiven we maar steeds voor ons uit als het een keer tegen zit. Op een gegeven moment loopt dat spaak, want dan zegt de jongere generatie, ja, wacht even, wij krijgen wel het risico, maar niet de premie. En daar passen wij voor. En dat is precies het debat wat je in hoofdlijnen nu ziet in Nederland.
Okay. Maar over dat contract kunnen we misschien nog in een andere podcast, over het pensioenakkoord, en nieuw pensioencontract, even verder. Laten we nog even, want ik had in ieder geval nog een vraag over de negatieve rente. Ja. Wat doet dat nu voor pensioenfonds en spaarders?
Vraag, de negatieve rente vind ik echt zo interessant. Hè? Ja. Ik bedoel, ik ben maar een simpele ziel, maar ik stel me zo voor, het pensioenfonds hield altijd van obligaties. Dat was dan zeker en zo, weet je wel. Zeker in zekere landen. En dan had je nog wat aandelen, dat was dan onzeker. Nu wordt alles anders. Hè? Obligaties worden gevaarlijk. Of althans, ze brengen heel weinig op. Hè? Je hebt ook trouwens ook gevaarlijke obligaties.
Maar heb je ook, daar heb je een andere discussie.
Ja. De aandelen zijn nog volatieler geworden voor die kwantitatieve verruiming. Hè? Dat leidt in de geschiedenis altijd tot een aandelenhoofd. En dus ook dat het naar beneden gaat.
Er komt weer een keer, komt gegarandeerd weer een keer een crash. Ja. Vraag me niet wanneer, dat kan ik niet voorspellen.
Maar dat gaat
maar dat hij weer een keer komt, dat weet ik zeker. Ja.
En verder, moet je nou eens voorstellen, negatieve rente, wat betekent dat dan? Hè? Betekent dat dan dus, dan, hoe moet je het dan gaan beleggen bij een pensioenfonds? Je zou nog kunnen zeggen, de inflatie loopt dan helemaal naar nul, of die wordt misschien wel deflatie.
Dat kan allemaal. Ja, nee, maar het is inderdaad, ook wetenschappelijk gezien, ja, het is niet iets wat we heel vaak meegemaakt hebben. Dus dat is in de wetenschappelijke zin heel interessant als dat zou gebeuren. Want dan zie je eindelijk eens keer iets wat je nog niet eerder gezien hebt. Maar dat betekent ook dat het heel lastig is om te kijken, om te in te schatten van hoe daar dan mee omgegaan wordt en wat de consequenties zijn. Kijk, in principe zou je kunnen denken, als de inflatie negatief is en de rente is negatief, ja, dan gaan dus inderdaad wel pensioenen omlaag. Maar ja, prijzen gaan ook omlaag. De inflatie is negatief.
Natuurlijk.
Dus dan maakt dat niet zo heel erg veel uit. Dus waar het uiteindelijk om gaat, is natuurlijk de reële rente. Dat is het verschil tussen wat je aan rente krijgt in euro's, nominaal, verminderd met de inflatie. En zolang wij een situatie hebben waarin we toch nog wel geloven in economische ontwikkeling, in specialisatie, in technologische ontwikkeling, waardoor de productie op peil kan blijven met steeds minder gebruik van allerlei grondstoffen en mensen. Dus ook mensen worden productiever. En dat is de afgelopen jaren altijd wel zo gebleven. Is uiteindelijk natuurlijk wel het rendement positief. En maak ik me daar dus niet zo heel erg veel zorgen om.
Ik
maak er meer zorgen om over de psychologie. Omdat mensen dan natuurlijk allerlei hele rare dingen gaan zien.
Ja, exact.
Ik had eerst 100 euro op mijn spaarrekening en nou nog maar 99.
Ja, want stel dat je dat de reële rente toch negatief wordt. En als je dat echt bij deflatie stel je aankopen uit. Hè? Ik kan jouw mooie huis over een paar maanden goedkoper krijgen. Ja. Dus doe ik niks. Blijf op mijn kont zitten.
Ja.
Dat is niet goed economisch.
Nee, over het algemeen houden we bij van transacties. Dat er dingen inderdaad gebeuren. En dat mensen daardoor dingen uitwisselen. En daar allebei gelukkig voor worden van die transactie. Ja, nee, nogmaals. Het is inderdaad heel ingewikkeld.
En hebben de Japanners een negatief, hebben Japanners deflatie gehad?
Ook daar is de rente altijd heel dicht bij nul geweest. En volgens mij de inflatie ook vrijwel nul geweest. We hebben nooit, dat ik weet, misschien dat er voorbeelden zijn van anderen die dat wel weten, maar ik kan me geen voorbeeld herinneren waar we echt in een land een serieus lang een fors negatieve deflatie hebben gehad.
Okay.
Dus we komen wat dat mij betreft echt op gebied wat we nog niet gezien hebben. En dus is het ook heel lastig en waag ik me daar ook niet aan als wetenschapper om te voorspellen wat er dan precies gaat gebeuren. Wat ik wel wil zeggen is, hou daar als pensioenfonds wel rekening mee. En dat heeft dus te maken met dat renteafdekkingsbeleid waar we het straks over hebben. Er zijn nog steeds pensioenfondsen die dat renterisico niet afdekken. Die dus echt gokken op een stijging.
Dat is ongelooflijk.
Nou, ik denk dat Jan, wij mogen het bestuur hierop gaan bevragen.
Zeker.
Begrijp ik, Bas. Ja.
Het lijkt mij terecht om daar vragen over te stellen. En het lijkt me dus nogmaals, het is van belang. Hè, dat aan zich zou je kunnen zeggen van dat er goede argumenten zijn om dat risico te lopen. En dat moet het bestuur dan ook gewoon echt prima kunnen toelichten. Maar accepteer dan ook wel heel duidelijk als bestuur, en ben daar ook helder over, van mocht het risico negatief uitvallen, Ja, dan zijn we ook bereid om daar de consequenties aan te verbinden. En dan betekent dat dus dat de pensioenen omlaag gaan. Dus ben daar helder over dat als je dat risico neemt, dat het kan meevallen en kan tegenvallen. Ja, dat is eigenlijk per definitie van het woord risico.
En als je het afdekt, dan kost dat ook geld.
Ja, dat is die risicopremie die je dan dus niet krijgt. Hè. Dan maak je het risico op nul en dan ben je de premie ook kwijt. Dus dat is weer eigenlijk dezelfde discussie die we net hadden over dat woordje risicopremie.
Ja.
Je krijgt ze altijd alle twee.
Ja.
En het liefst wouden mensen wel de premie en niet het risico. Maar dat valt onder de categorie in de wetenschap. Leuker kunnen we het niet maken, maar misschien wel makkelijker. Dus risicopremie zijn echt twee dingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Even nog een domme vraag, want ik kom op voor de luisteraar in Zaltbommel. We zien dus nu, we staan aan de vooravond van een korting bij het ABP. Ja, dat heeft alles te maken ook met die lage rente.
Ja.
Nou, stel, we krijgen nu negatieve rente. Wat betekent dat dan voor toekomstige kortingen? Leg het me nou eens aan deze simpele ziel uit. Wordt die kans groter of kan je dat allemaal helemaal niet zo zeggen?
Die kans wordt groter hoe lager de rente en daarmee dus hoe lager het risicovrije rendement, hoe minder pensioenen kunnen groeien. En als die negatief is, dan gaan dus pensioenen inderdaad in de toekomst
verder moeten dalen. Maar dat zit dan puur in die marktwaardering die wordt toegepast, waar we het eerder over hadden. Hè? Dus nu merk je dat al, dat die dekkingsgraad lager is, die gaat dan verder omlaag.
Ja.
En dat zit dus ook in die rekensetregels. Dus als daarmee, gemarchandeerd wordt. En waar je zegt, daar kan de politiek toe besluiten. Maar dan moet je transparant zijn naar jouw idee.
Ja.
Welke herverdelingsstromen er dan gaan en waarom je dat doet.
Maar nog een domme vraag. Ik zou dan waarschijnlijk toch iets meer in aandelen gaan. Wat dus link is. Maar dat zou het probleem met heel veel risico kunnen oplossen.
Als jij het formuleert als het zou het kunnen oplossen, dan ben ik het met je eens. Maar als je, dan moet je er wel ook eerlijk bij zeggen, het zou het ook nog erger kunnen maken als die aandelen ook slecht renderen.
Wat zou jij als pensioenfondsbestuurder nou doen in deze moeilijke tijd? Je hebt nu te maken, stel met negatieve rente. Welke knoppen ga je draaien?
Ik zou, als het gaat over die rente, zou ik als pensioenfondsbestuur mij hard gaan maken. En het loopt een beetje uit op het onderwerp wat dadelijk over gaan hebben. Op een hervorming van het stelsel, wat veel meer gebaseerd is op het idee van die financiële markten, daar zijn wij nou eenmaal aan verbonden. Want als wij gaan sparen voor ons pensioen, dat geld wordt belegd op financiële markten. Dat is een keuze, maar als je die eenmaal gemaakt hebt, en het alternatief zou zijn dat je zegt, we maken alles een omslagstelsel, maar daar krijg je ook een hoop nadelen van, dus laten we daar niet op ingaan. Maar zolang wij een kapitaalgedekt stelsel hebben, krijg je de wetten van de financiële markt cadeau. Die wetten van de financiële markt betekenen onder andere dat je niet allerlei garanties en beloftes kunt doen. Dus dat komt er uiteindelijk op neer dat je tegen mensen wel zegt van, spaar nou voor je oude dag. We kunnen niet garanderen wat eruit komt, maar we kunnen wel proberen een verstandig beleggingsbeleid te doen. En dan kun je wel degelijk evengoed nog in die obligaties beleggen. Maar dan moet je dus inderdaad wel rekening mee houden dat, die rente ook, als die eventueel negatief zou kunnen worden, dan betekent dat ook gewoon dat je daar dan verlies op leidt. Maar dat geldt voor aandelen ook. Dus het idee van, je probeert een verstandige beleggingsmix vast te leggen als pensioenfonds en je probeert de risico's die daaruit volgen gewoon eerlijk te verdelen over je deelnemers. Dat idee blijft. Dat is op zich onafhankelijk van of de rente positief of negatief is. Maar de bottom line is, hogere rendementen, daar wordt iedereen gelukkig van. En lagere rendementen, daar hebben mensen last van.
Ja, nou, ik vind dit wel heel verhelderend.
Ik ook.
En we hebben het nu eigenlijk even nog over de verplichtingen, dus de waardering vooral gehad. En nog niet eens over de premiestelling, want daar wordt dus een hele andere methodiek gebruikt, wat ook nog vaak een argument is. Misschien nog even heel kort om af te ronden. Waarom is dat? Is dat logisch dat je voor een premie een andere, dus niet die rekenrente gebruikt? Want dat is ook een veelgehoord argument. Die premie is niet kostendekkend.
Ja, je stelt de vraag heel helder. Is dat logisch? En mijn antwoord is ook heel helder. Nee. Kijk, als je als econoom, als aan mij als wetenschapper, als econoom vraagt van ik heb beloftes gedaan, verplichtingen in het pensioenfonds, hoe moet ik die waarderen? Of er komen verplichtingen bij, want iemand heeft premie afgedragen en dus de verplichtingen worden hoger, want de aanspraken worden aanspraken toegekend. Ja, dat is twee keer dezelfde vraag. En dat ligt ook voor de hand als je twee keer dezelfde vraag stelt om twee keer hetzelfde antwoord te geven. Dus wat in het pensioenakkoord staat, het afschaffen van die premiedemping, daar ben ik wel blij mee, omdat dat gewoon een inconsistentie in het systeem eruit haalt. Dus dat is, lijkt me in ieder geval wel een stap vooruit. Dus mensen die klagen over die kostendekkende premie, dat eigenlijk helemaal niet kostendekkend is, die hebben helemaal gelijk. En ik denk dat het goed is dat we dat daar afscheid van nemen.
Professor Werk, heel hartelijk dank voor uw exposé. Beste luisteraar, dit was podcast 10 over de rekenrente. Wij gaan even een kopje koffie drinken. En dan komen we terug met podcast 11 over het premiecontract versus het SER.
Ja, eigenlijk gewoon het nieuwe pensioenakkoord
en het nieuwe pensioencontract. Ja. Tot zo.